Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus den Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 138, het eerste en het tweede vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de golen op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw wijs naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid samen uw grote naam eerbiedig loven. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered haar kracht gegeven. Als aardrijksvorsten zullen, Heer, uw lof en eer alom doen horen, wanneer de rede van uw mond op het wereld rond hun klinkt in de oren. 138 vers 1 en 2. Laat ons lezen uit de Handelingen der Apostelen, uit het 26e hoofdstuk, te beginnen van vers 19 tot het einde. Ik noem u de Handelingen der Apostelen, het 26e hoofdstuk, vanaf vers 19.
Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende beide klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide: ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: ik wenste wel van God dat en bijna en geheelijk, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanig werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hem gezeten waren. En aan ene zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander zeggende: deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen.
Laat ons ons voor God verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Heere, als wij vanavond in uw huis mogen komen, wil u ons dan een opmerkzaam hart schenken en wil uw heilig woord zo in onze ziel brengen dat wij niet bijna, maar dat we geheel tot u bekeerd zouden worden. Heere, ons hart is even dwaas als het hart van koning Agrippa. En dezelfde weerstand tegen het evangelie is ook in ons aanwezig. Maar gij kunt het verbreken, dat heb u menigmaal gedaan. U spreekt, dan is het. U gebiedt en het wordt daar stond. En omdat het u behaagd heeft om door uw woord en geest uw gemeente ten eeuwige leven verkoren te vergaderen, bidden wij ook, omdat u dit doen wil door de verkondiging van uw woord, of u ook vanavond nog zondaren als levende stenen wil toebrengen tot dat geestelijk gebouw, die tempel door uzelf gemaakt. Daar zijn mensen samengekomen, alle met een ziel, voor een eeuwigheid geschapen. Mensen die soms zo aan het stof gekleefd zijn, dat de dingen der eeuwigheid zo ver weg zijn, en de gedachten zo geheel in beslag genomen worden door alles wat, wat zichtbaar en vergankelijk is, dat wanneer u met uw Heilige Geest niet medekomt, we zullen blijven vasthouden aan hetgeen dat niets is. Maar Heere, die mensen die zijn vanavond hier gekomen, en u hebt u beloofd dat waar uw gemeente vergaderd is, waar de twee of drie in uw naam bijeengekomen zijn, dat gij daar wonen wilt. Anders als dat u in de wereld woont en anders als dat u in ons huis woont. Daar wil u wonen met die zeer bijzondere tegenwoordigheid van uw lieve Heilige Geest. Ach Heere, wat zou het groot zijn en verblijdend, indien u ook vanavond mensen tot u wilde trekken, die met ons reizen naar de grote dag van het gericht, opdat ze bekennen zouden wat tot hun vrede dient. Heere, doe het eens. Hef uw hand over ons op. Doe ons bemerken dat we in uw gunst vergaderd zijn. Laat ons de blijken van uw goddelijke tegenwoordigheid in ons midden mogen ervaren. Ach, u weet het, Heere, niemand van ons heeft er recht op. Niemand heeft het verdiend. We hebben alle onze weg voor u verdraaid en verkeerd. En we hebben allemaal bergen van zonde. Wanneer u ons naar onze zonde zou treffen met uw gramschap en oordelen, we zouden ras vergaan. Maar handel u met ons naar uw innerlijke barmhartigheid en gedenk aan uw onveranderlijk verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde doen ontvonken. Maar Heer, ook uw kinderen die naar uw woning kwamen om het midden van de week gespijzigd te worden met het hemelse manna en gedrenkt uit de steenrots Christi, laat ze niet schaamrood wederkeren. U weet hoe vaak bange twijfel in het hart der oprechten is, of ze soms ook niet als Agrippa bijna bekeerd zijn, bijna een christen geworden zijn, bijna bewogen waren om zich aan u over te geven. Maak u het eens duidelijk en klaar, laat ze in uw licht het licht mogen zien. Los u de raadselen op en zeg u dan tot hun hart, dat u van hun nood en strijd, van hun zuchten en zonde afweet. Wil u het verzoenend bloed van Christus ook aan ons harten strijken, vorst Immanuel, opdat we iets van die vrijheid en van die blijdschap, van dat eeuwige evangelie in onze ziel mochten gevoelen, en met Paulus, al was het misschien met banden gebonden, toch verblijd mochten zijn in hem, die zijn kerk heeft toegeroepen, volg mij. In wie arme en ongelukkige zondaren zich soms meer mogen gevoelen dan overwinnaars door Christus die kracht geeft. Heere, laat de klank van uw dierbaar woord het hart vrolijk stemmen. Wil met uw Heilige Geest alzo in het hart van zondaar wonen, opdat we uw komst tegemoet zouden zien en ons verheugen zouden in uw heil. Ons verblijden zouden ook, wanneer u weggaat door de duisternis, in uw beloftenissen die vast en zeker zijn. Gedenk u ook aan alle die in ellende en moeite achtergebleven zijn, die ziek zijn, waar ze ook zijn, en wat ze ook mankeren, Heere, grote Heelmeester. Gij die de noden uw ellendige kent, verlaat ze niet die op u betrouwen. Wil ze gedenken, Heere, die in ouderdom en in ellende thuis zijn, die in nood verkeren, die rouw dragen, die hulp in bijzonder nodig hebben, die u aanroepen talen stond. Heere, laat over al wat heerlijk is een beschutting zijn. Wil naar uw trouw, naar uw goede tierenheid ons bezoeken met uw heil en ons aannemen tot uw kinderen. Ach, Heere Jezus, laat ook vanavond uw voetstap gehoord worden. En laat ons uw heerlijk gerucht mogen vernemen in onze ziel. Want ge zij de schoonste van al de mensenkinderen. Waar u komt, daar verdwijnt de nacht. Daar moet de vijand wijken, daar wordt het dag. Daar ligt het morgenrood der verlossing. Daar worden de voelsmaken van de eeuwige gelukzaligheid geproefd. Daar begint de eeuwige Sabbat. Nu dan, Heere, zo wacht onze ziel op u. Beschaam ons niet en reken ons onze zonden niet toe, maar vergeef ze ons genadiglijk. Door hem, uw lieve Zoon, onze Heere en Zaligmaker. Amen. Psalm 49, vers 5 en 6. Willen we nu samen zingen. En terwijl we deze versen zingen, is er gelegenheid tot afzondering van uw gaven voor diaconie en kerk. Hoewel zijn weg niet is dan ijdelheid, en hij zichzelf door dwaze hoogmoed vlijt, stapt echter het kroos dat in der oudere woord behagen schept op hetzelfde doolpad voort. De dood maait ook dierkinderen leven af. Zij volgen hem als schapen naar het graf. En in de dag, de grote dag des Heren, zal over hen de oprechte triomferen. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wil al hun glans met hen in het graf vergaan. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vreest hen dan niet, die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, het ligt al ten neergeslagen. Het vijfde en zesde vers van Psalm 49. eigenlijk doen. En wij willen vanavond er verder bij stilstaan hoe Paulus, Gods heidenapostel, eenmaal gestaan heeft voor de koningen en de groten der aarde, hoe hij daar onverschrokken het evangelie van Christus predikte. En dan zijn we er vanavond ook aan toegekomen om te horen de reactie op die prediking. De reactie van de heiden Festus en van de koning Agrippa, die heidense godsdienst met Joodse gewoonte vermengde. Het deel van Gods woord waarover we willen spreken is u zojuist voorgelezen. We behoeven dat dus niet te herhalen. We zullen het van tekst tot tekst verder nagaan. Paulus stond dus voor dat uitgelezen gezelschap. Koning Agrippa, hij heeft de leiding, het presidium van de vergadering. Hij is door Festus, de voorzittershamer, in de hand gegeven. Festus zit aan de ene zijde en Bernice in al haar pracht aan de andere zijde. De overste van de stad, de overste over 1000 die daar gelegerd waren, de hoofdofficieren van de Romeinse bende in galatenue, ze zitten allemaal in de rechtszaal. En Paulus staat daar als een man met ketenen gebonden. Hij is daar gekomen waar hij getuigenis gegeven heeft van zijn bekering tot God. Hij heeft gezegd hoe God hem op de weg naar Damascus staande hield. En hoe hij nu dat hemels gezicht niet ongehoorzaam kon zijn. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest. Hij vraagt dus begrip voor de drang waarmee hij spreekt en waaruit hij leeft. Het is in geen hoek geschied. Straks zal hij de koning tot getuige roepen. En zeggen, koning, u weet van al deze dingen. Van die Jezus van Nazareth. Hoe hij geleden heeft, gestorven is en is opgestaan. U weet ervan. En daarom kon ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam zijn. Maar heb eerst degene die te Damascus waren. Daar is Paulus, zoals u weet, heen gebracht. Nadat hij op de weg naar Damascus door God was staande gehouden en God hem met blindheid geslagen had, toen is hij geleid naar Damascus. En toen Gods knecht Ananias daar tot hem gekomen was en hem de handen opgelegd had en hem de boodschap des vredes gebracht had, toen is Paulus weer ziende geworden. En toen is Paulus begonnen om daar in Damascus, waar hij heen gegaan was om de schapen van Christus te slachten, een dienstknecht van Christus te zijn. Hij is begonnen om van daaruit het evangelie te verkondigen. En daar in Damascus, daar heeft hij belijdenis gedaan voor de mensen, nadat hij belijdenis gedaan had voor God van zijn grote schuld. Maar daar heeft hij ook uit de drang der liefde, waarmee God hem lief gehad heeft, gesproken van die ene naam, die onder de hemel gegeven is om zondaren zalig te maken. Ach, dan gaat het wel eens makkelijk voor Gods dienstknechten, wanneer ze zelf weer als zondaar gezalig mogen zijn. Wanneer ze de kracht van het bloed mogen ervaren, dan beseffen ze ten diepste wat het is, genade. Genade alleen, maar omdat het dan genade is, kan het ook voor de inwoners van Damascus. Behoeven we niet speciaal in de kerk te zijn. Behoeft Paulus niet speciaal in de synagoge te zijn der Joden. Maar dan zijn overal mensen met mensenzielen. Reizigers naar de eeuwigheid. Mensen die maar eenmaal leven en die maar eenmaal sterven. En daarna het oordeel. Dan kan het geen uitstel leiden. Dan moet hij daar in Damascus reeds gaan prediken. Van verlossing door dat bloed van Jezus Christus. En dan staat er te Jeruzalem. En dan in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigt dat ze haar zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Hij noemt hier dus drie dingen. Hij zegt dat hij gezonden is, ook tot de heidenen, opdat ze zich zouden beteren, opdat ze zich zouden bekeren. en opdat ze vruchten zouden voortbrengen. Dat is maar niet zomaar een herhaling van dezelfde zaak. Nee, dat zijn drie zijden van dezelfde zaak. Het is wel allemaal over de waarachtige bekering tot God. Maar als hij je spreekt dat zij zich zouden beteren, dan wil dat in de eerste plaats zeggen dat ze de gezindheid van hun hart ten opzichte van God die zich in Christus geopenbaard heeft, zouden veranderen. Dat betere, dat betekent hier in deze zin een veranderen van de gedachte over God. Want u begrijpt wel, wij mensen, we zullen nooit onze daden veranderen. En we zullen nooit onze wegen veranderen als de gezindheid van ons hart niet verandert. Eerst moet de gezindheid van ons hart anders worden. Die vreemde gedachten van God, die verkeerde gedachten van God, die moeten veranderd worden. Wij moeten eerst bijbelse gedachten krijgen van God. En anders geen waarachtige bekering. Anders geen vrucht dragen ten eeuwige leven. Dat is nodig, dat is ook nodig voor ons. Van nature dan denken we allemaal verkeerd van God. Verkeerd van Gods gerechtigheid. Verkeerd van Gods liefde en van Gods barmhartigheid. Verkeerd van het eeuwig hemelleven. Ook verkeerd van de rampzaligheid. Onze gedachten van God zijn totaal verkeerd. Elke voorstelling die we ons in onze natuurstaat maken van God is een verkeerde voorstelling. En nu, wanneer Paulus predikt, dan predikt hij met dat doel. Dat de gezindheid van hun hart, hun gedachten ten opzichte van God en Christus veranderd mogen worden. Dat ze door hem tot God zouden bekeerd worden. Dat ze door hem zich zouden beteren. Natuurlijk niet door hem als Paulus. Ach, u weet wel wat een van de Schotse godgeleerden gezegd heeft. Elke prediker heeft die gezegd, moet zo preken alsof hij alle mensen zelf tot God bekeren moest. Maar hij moet er zich goed van overtuigd houden in zijn prediking. Dat hij niemand tot God bekeren kan. Dat zijn twee zijden van dezelfde zaak. Dat heeft Paulus ook best geweten. Maar het een doet het ander niet teniet. Het een bevestigt het ander. Want die weet dat God mensen bekeert. Die zal zelf ook met al zijn ijver altijd bezig zijn. Om mensen tot die betering des levens te brengen. Omdat hij weet dat God nu eenmaal middelen gebruikt. Dat God mensen gebruikt, dat God zijn woord gebruikt, dat God het gebed gebruikt, de prediking gebruikt. Dat wist Paulus, daartoe was hij gezonden. Hij is gezonden, zegt hij, opdat de harten van die heidenen zouden gebeterd worden. En in de tweede plaats, opdat ze zich zouden bekeren. Dat wil in dit verband zeggen, afkeren van het boze. Afkeren van hun vroegere gedachten, van hun vroeger leven, maar dan ook met daad zich afkeren. Want, ach, het is niet genoeg dat we zeggen, ik geloof de waarheid. Ik geloof dat wat God schrijft in zijn woord echt waar is. Ik geloof dat er een oordeel is en een gericht. Ik geloof dat God rechtvaardig is. Ik geloof dat alle mensen eenmaal zullen verschijnen voor Gods troon. Ik geloof dat God zijn zoon gezonden heeft om zondaren zalig te maken. Dat is allemaal nodig te geloven. Maar het is toch niet genoeg. Jacobus die heeft het gezegd. Wat heb je aan zulke geloof, zegt hij. Werp het voor de mollen en de vledermuizen. Wat heb je aan zulke geloof. Als dat geloof zich niet openbaart waar te zijn in de werken. En daarom die verandering van gezindheid. Dat anders gaan denken, dat betere des levens. Dat moet openbaar komen. Ook doordat we metterdaad anders gaan handelen. En anders gaan spreken. Een bekeerd mens wordt een ander mens. En als u 10 jaar lang dezelfde kan blijven, even onhebbelijk en even zagrijnig en even driftig en even onmogelijk, dan ben u geen mens die tot God bekeerd bent. Nee, heus, dat is niet af te doen met dat verhaaltje van, ja, ons karakter wordt nou eenmaal niet anders en dat karakter wordt wel anders.
Ik zeg niet dat we dat, dat karakter hier op aarde kwijtraken, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat we voorgoed afstand kunnen doen van onze zondige aard, dat zeg ik niet. Daar zullen we tot aan het laatst van onze dagen mee te strijden hebben. Maar er zal wel verandering komen in aard en karakter. In levensopenbaring, dat kan niet anders. Zijt heilig, want ik ben heilig, zegt Jezus. Waar de Heilige Geest komt wonen, dan laat die Heilige Geest ons niet die we zijn. Dan maakt die Heilige Geest van ons nieuwe schepselen. En alhoewel de vastgevorderde moet zeggen, ik ellendig mens. De vastgevorderde moet klagen, wat kleeft mijn ziel aan het stof. Zo zal dan toch in de levensopenbaring van degene die tot God bekeerd zijn, die waarachtige bekering doorwerken. Daar staat de Heilige Geest garant voor. En dat zijn ook de tekenen in ons eigen leven, dat we door God verkoren en bekeerd zijn. Dat we door God geleerd worden. Daar bestaat ook een deel van de waarachtige vrede van ons hart in. Dat we der zonde mogen sterven. Dat we onszelf mogen verloochenen en onszelf mogen kruisen door de kracht van Christus. Dat we andere mensen, nieuwe mensen, betere mensen worden. Let op, door de kracht van die Heilige Geest. Daar bestaat ook een deel van de vreugde in. U kent dat mooie boekje van Greet toch wel. Waarin hij boven schrijft, geestelijke strijd en geestelijke vergenoeging. Daar spreekt hij over die geestelijke blijdschap die er is wanneer er overwinningen behaald worden op de zonde. Nu daartoe predikt Paulus het woord ook aan de heidenen. En dan tenslotte zegt hij, opdat ze dus ook positief die vruchten zouden openbaren. Dat het aan de vruchten gezien zou worden dat een boom goed is. En daarvan heeft hij gesproken. En om deze zaken wil, hebben mij de Joden in de tempel gegrepen. En gepoogd om te brengen. Daar staat eigenlijk in de grondtekst in tweeën te delen. Ze hebben hem willen verscheuren. En weinig ironisch zoals hij het hier opmerkt. Agrippa, Festus, Bernice en alle hoge heren die daar deel uitmaken van de rechtbank waarvoor ik Paulus heden sta. Daarom, omdat ik dat verkondigd heb. Daarom hebben ze me van één willen scheuren. In tweeën willen delen. Daarom. Ach ja, het moest ook de heiden Festus wel enigszins tot nadenken stemmen. Betering, bekering, goede werken voortbrengen. Daar bestond de godsdienst van de heiden niet in. De godsdienst van de heiden bestond erin om de goden tevreden te stellen. Om de wraak van de goden af te weren en de gunst van de goden in te roepen. Dat ging buiten het persoonlijk leven om als de offers gebracht werden. Als de goden gunstig gestemd werden. En ook Herodes Agrippa, de koning. Het moet hem wel droef te moede geworden zijn. Hij die zijn troost zocht in wat Joodse ceremoniën en verder als een heiden leefde. Het nog erger verdierf als een heiden. Het moet hem wel droef te moede geworden zijn. Als hij hier de waarheid hoort. Die ook zijn vader en zijn grootvader gehoord hebben. Want hij was uit het geslacht van de Herodussen. Betering des levens. Bekering tot God. Voortbrengen van goede werken. Daar zit hij. Met zijn zuster. Met wie hij in overspel leefde. Daar zit hij. Die zelfs de heidenen de loef afstak. In het leven. In de zonde. In de profane zonde. Paulus zegt. Daarover hebben we de Joden me willen doden. En dan begint zijn prediking gezang te worden. Dan stijgt hij al hoger als de adelaar. Dan hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende bij de klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest, en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Ja, dan wordt zijn prediking een gezang, een jubel. Nou komt hij aan het punt waar het om gaat. Hij mag staan, hij mag met zijn gebonden handen hier staan tot op deze dag. Alsof hij zegt, Agrippa, beken het nu toch dat Jezus van Nazareth koning is. Want in zijn kracht sta ik hier. Al hebben de Joden me willen verschuren. Al heeft het Romeinse recht tot hiertoe gefaald, tot op deze dag. En ik betuig beide voor klein en groot, wat in de boeken van Mozes geschreven is. En in de profeten, de koning, hij kan het nazien. Hij weet van al deze dingen. En dan komt hij tot het hoogtepunt. Oh nee, ik geloof niet dat Paulus alleen deze enkele zinnen maar gesproken heeft. Natuurlijk niet. Hij heeft allerlei voorbeelden aangehaald uit Mozes en de profeten. Vandaar dat Festus straks zo fel zal uitvallen. En zal zeggen, gij raast Paulus, uw grote belezenheid staat er eigenlijk, brengt u tot de razernij. Maar dit is dan de kern van de boodschap die hij brengt. En die Lucas voor ons heeft neergeschreven. En daar kwam het op aan. Dat was het hart van het evangelie. Namelijk dat de Christus lijden moest. En dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijn. De licht zou verkondigen deze volken. En de heidenen. Vreemd. Vreemd voor de heidenen. Nu kan Festus zich niet langer bedwingen. Dat was het punt waarin de Griekse wereld telkens strijd overkwam. Toen Paulus op de Areopagus getuigenis gaf van het evangelie, toen was dit ook het raakpunt waarop de haat losbarstte. Die opstanding der doden. Dat het zou zijn een herrijzenis van het lichaam, een opstanding der doden. Dat een mens die sterft weer opstaat. Dat er een leven is na dit leven, zie. De heidense, de Grieks-heidense wereld die doorgedrongen was in het toenmalig Romeinse Rijk, die worstelde hiermee. Men geloofde dit niet, men kon dit niet aanvaarden, omdat men het niet beredeneren kon. En nu zegt Paulus, het is gebeurd. Het is gebeurd. Wij zijn niet meer in het onzekere over die opstanding. Maar Jezus Christus, hij is de eerste, hij is opgestaan, natuurlijk. Dat spreekt ons zo niet meer aan. Wij geloven allemaal aan de opstanding der doden. Wij weten allemaal dat onze lichamen eens verrijzen zullen uit het stof. Om dan verenigd met onze ziel te zullen staan voor het gerichte Gods. Maar dat was in die dagen lang geen uitgemaakte zaak. Duizenden en miljoenen geloofden dit niet. En daarom, als Paulus zegt, mensen, het is met dit leven niet gedaan. Daar volgt nog, daar volgt een leven op een eeuwig leven, op een eeuwig sterven, daar volgt een eeuwigheid op. Dan raakt hij het hart van deze heiden Festus op een dusdanige wijze, dat hij op zulke grove wijze tegen Paulus antwoordt. Als Paulus aan het hart van de prediking komt, namelijk dat Christus gestorven is, dat Christus is opgestaan, dat hij een licht verkondigt deze volken en de heidenen, dan voelt Festus zich geraakt. Zou hij dan een duisterling zijn? Zou hij dan dwalen in de nacht? Zouden dan de wijzen van zijn land en uit zijn tijd het niet weten? Zou dan dat akelige joodje dat daar staat met banden gebonden hem de les lezen? En hem onrustig maken door te zeggen dat er een leven is na dit leven. Dat er een Christus is die gestorven is en opgestaan is. En dat hij het licht is wat nu aan de heidenen verkondigd wordt. Dat wil hij niet. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zei de Festus met grote stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Met grote stem. Hij barst uit in zulke onhoffelijke, om niet te zeggen onbeschofte woorden. Paulus, hij is zich tot hiertoe aan geen enkele belediging te buiten gegaan. Integendeel, hij heeft met veel tact en met veel wijsheid heeft hij telkens de juiste woorden gekozen om de mensen die hij daar voor zich zag, kon het zijn te dwingen in te gaan door de enge poort. En dan zulk een uitval. Gij raast, u bent gek. U bent krankzinnig. Paulus, de grote belezenheid. Paulus heeft, zoals ik zei, er waarschijnlijk dus veel voorbeelden aangehaald uit de Heilige Schrift. uit Mozes en de profeten. De grote belezenheid, die brengt u tot razernij. Waarom zo heftig? Waarom zulk een uitval? Waarom met zulk een brute stem zulke woorden gesproken tot deze gevangenen? Ach, Festus is hier het type van de mens die het aardse lief heeft en die het hemelse tracht uit te bannen. Die niet weten wil over de toekomst, die niet weten wil over een leven na dit leven. Daar mag immers geen opstanding zijn. Daar mag geen gericht zijn, daar mag geen leven zijn na dit leven. Dat staat de heilstaat, dat staat de genieting hier op aarde in de weg. Waarom denkt u dat het communisme in zijn wezen, in zijn aard, ze kunnen erg lief doen, maar in de kern, in het wezen, de godsdienst wil uitroeien. Uitroeien zonder meer. Waarom denkt u dat? Dat dat gebeurt, dat dat is. Dat men dit voorstelt, dat men dit ook met haar daad tracht uit te voeren. Ach, omdat de mens, de wereld, wij, zoveel van Christus weten, dat we beseffen, dat wanneer hij gepredikt wordt, en zijn koninkrijk telkens weer wordt voorgesteld, de glans van het aardse paradijs, van het door ons voorgestelde aardse paradijs, verbleekt. Dat voelt het communisme, het socialisme, als het grote gevaar. Mensen die op de hemel hopen, mensen die een ander vaderland zoeken, die zijn onbekwaam om in de geest der revolutie de wereld te dienen tot dat het paradijs op de aarde gemaakt zal zijn. Dat is de kern van elke felle aanval op het christendom. Hier voelt Festus zich geraakt. Zal er een opstanding zijn? Zal er een ander leven zijn? En daarom die heftige uitval. Die te dwaas is om het evangelie te vatten. Om zich te buigen onder de kracht van het woord. Die verklaart heel graag het evangelie voor dwaas. Dan is die eraf. Dan is hij immers wijs. En dat van al degenen die het evangelie brengen, die zijn dwaas. Dat is de weg van de wereld. Dat is eigenlijk de weg van de duivel. Dat hebben de Joden ook getracht. Als ze de Heere Jezus niet langer kunnen weerstaan. Als ze zien zijn grote kracht. En overtuigd zijn van zijn ambtelijke bediening. Dan zeggen ze, dat heeft hij van de duivel. Hij is dwaas. Hij staat in direct contact met Beelzebul, de overste van de duivelen. Dan zondigen ze tegen de Heilige Geest, terwijl ze zien dat God de werken zijns vaders doet. Zeggen ze, het zijn duivelswerken, het is een duivelskunstenaar. Als we niet langer tegenop kunnen, en we willen er ook niet onder buigen. Dan is Festus het type van de mens. Die zegt, jullie zijn allemaal gek. Die aan Gods dienst doen. Dwaas. Maar dat is dan ook de weg. Tot de totale verharding. Tot de volledige afgrendeling. Van enige hogere gedachte. Dan het stof. Dan de wereld. Dan alles wat uit de aarde is. En de uiterste consequentie, dat is weg ermee. Weg met dat christendom. Ze zijn niet waardig dat ze de aarde beslaan. De slag kwam hard aan. O Paulus. Hij hoopt altijd nog met zijn ganse ziel. Dat deze machtigen zich zullen buigen. Voor die ene machtige. Voor zijn God en voor zijn Christus. Daartoe arbeidt hij met al de liefde van zijn hart. En met al het vuur wat in hem is. Om deze machtige van de tronen te doen vallen. Aan de voeten van de koning der koningen. Dit was een slag in het hart van Paulus. En toch valt hij niet. Hij pareert. Hij antwoordt haastig. Ik raas niet. Machtigste Festus. maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Hij begaat geen grofheden tegen de stadhouders. En als die leed niet dreigde, hij weerlegt enkel, zeggende, ik spreek waarheid, ik raad niet, ik spreek woorden van een gezond verstand. Nee, hij zegt niet, Festus, ik ben wijs genoeg om het te weten. Dat zegt hij niet. Hij beroept zich op het woord wat hij spreekt. Paulus treedt op de achtergrond. Maar het woord dat hij brengt, dat is het woord der waarheid. Daar staat Paulus achter, met zijn ganse hart. Ja, geliefden, dit is ook de les die hij van Christus geleerd heeft. Dit is ook de les die wij van Paulus moeten leren. Het gaat niet om ons. Het moet althans niet gaan om ons. Het moet er niet om gaan om het te winnen. Om het beter te weten. Om de wijste te zijn. Maar het moet erom gaan dat de waarheid zegeviert. Dat het woord van God zegeviert. En daarom kan Paulus zeggen. Het zijn woorden der waarheid. Van een gezond verstand. En dan richt hij aanstond zijn blik weer op de koning. Die was immers de voorzitter van dit rechtsgeding. Want de koning weet van deze dingen. Tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreken. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is. Want dit is in geen hoek geschied. Dan werpt hij het net van het evangelie over de koning. Hij ziet Festus wegglijden. Hij ziet de hardheid in het hart van deze heiden. Hij ziet de afkeer die hij heeft van het woord van Paulus. Maar Agrippa heeft nog niet geantwoord. Nog niet. Nog heeft Paulus een pijl op de boog. Hij zal de waarheid brengen tot aan het hart. Tot aan de poort van het hart van Agrippa. Want de koning weet van deze dingen, zegt. Ja, de Herodesen, die wisten ervan. Had zijn grootvader niet aan de schriftgeleerden gevraagd, waar wordt de koning der Joden geboren? En ze hebben het hem haar fijn uitgelegd. Ze hebben gezegd, in Bethlehem, in het land van Juda. Daar wordt de koning der Joden geboren. En was de vader van deze Herodes niet de man die vele dingen deed als hij Johannes hoorde? Die Johannes wel wilde doden. Maar die het niet durfde, omdat diep in zijn geweten een overtuiging leefde. Hij spreekt de waarheid. Wat Johannes zegt, dat is waar. En daarom van 2-1, of de vader van deze Herodes moest buigen en de vrouw wegzenden van zijn broeder Philips en gaan leven naar het woord des Heeren, of hij moest Johannes de nek breken. 1 van 2, dat gevoelde hij wel. Dat gevoelde hij. Je kan niet altijd twee heren blijven dienen. Je kan niet altijd op twee gedachten blijven hingen. Dan moet het toch eens tot een oplossing komen. Dan moet het toch eens tot een uitbarsting komen. Dan is het of een verlaten van de waarheid. Of een vallen onder de waarheid. En dat kritieke punt, dat is nu voor Festus. Dat stijgt ook voor Agrippa, dat kritieke punt. Nogmaals schiet ook Paulus een pijl op het hart van deze koning. Hij zegt, koning, u weet er toch van. En daarom spreek ik de vrijmoediger. Ik geloof niet dat er iets van deze dingen verborgen is. Want het is in geen hoek geschied. En dan zien we hem als het ware de koning bij de hand nemen. Geloof gij, o koning Agrippa, de profeten. Paulus wist van de koning dat hij afwist van de Joodse godsdienst. Dat hij afwist van de profetie. Dat hij afwist van de verwachting der vaderen. Dat hij afwist van de Christus die komen zou. Hij grijpt hem bij de hand. En hij trekt hem voor de deur. Voor de smalle poort. Voor de enge poort. Maar Agrippa moet zelf door die poort ingaan. Geen mens is bij machte om een ander mens door die enge poort binnen te brengen. Dat kan de mens alleen zelf, door de kracht van Gods genade, door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een strikt persoonlijke zaak. het evangelie kan gebracht worden tot aan de poort. En de zondaar kan geleid worden tot aan de poort, tot voor de deur, totdat hij geen andere weg meer in kan. Maar het doorgaan, dat kan Paulus niet geven. Dat kan Paulus niet bewerken. Dat kan ik u niet geven. Dat is uw persoonlijke zaak. Uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Daartoe heb u genade nodig van God. Opdat u zelf door die poort zou gaan. Hij is er vlakbij. Vlakbij. Geloof hij, o koning Agrippa de profeet. Ja, Paulus gaat nog verder. Hij maakt hem zo gemakkelijk mogelijk. Hij zegt legt het woord der waarheid in zijn mond. Ik weet dat gij ze gelooft, zegt hij. Hij wacht het antwoord niet eens af. Maar hij zegt, Godvader, toen u, o koning, zeg het nu. Buig u nu onder dit kruis. Onder dit kruis, evangelie. Buig nu, het is nu het heden. Ik weet dat gij ze gelooft. Dan moet Agrippa een antwoord geven. Dan kan hij er niet langer tussenaan. Dan wordt het net om zijn hart toegetrokken. En het oog van Paulus is onafwendbaar gericht op Agrippa. Nu of nooit, dan komen van die tijden in ons leven dat het net wordt toegetrokken. Dat Gods vinger de poort van ons leven bereikt. Dat Gods adem gevoeld wordt in de prediking van het evangelie. Dat Gods stem gehoord wordt. Dat innerlijk de consciëntie overtuigd is. Maar dat de wil, de heilige wil, de door God vernieuwde wil ontbreekt. Om dood te tasten. Om amen te zeggen. Om de knieën te buigen. En dan komt de grote afval. Die niet door die deur ingaat. Die keert zich af, voor eeuwig af. Dan zegt Agrippa tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Bijna een christen te worden. Ik weet wel, daar zijn velen die het anders vertalen. Daar zijn velen die het zo vertalen. Meen niet dat ge met zo weinig woorden mij reeds tot een christen kan maken. Maar ik hou me toch maar aan de lezing van de Statenvertaling. Omdat Calvijn het ook in deze geest verklaart. Zoals het hier door onze Statenvertalers neergeschreven is. Dan is het werkelijk zo dat Agrippa siddert. Dat Agrippa beeft. Dat Agrippa overtuigd is van de waarheid. Dat Agrippa zoveel kennis verkregen heeft uit de schriften van Mozes en de profeten. En nu door het woord van Paulus bevestigd wordt in zijn mening dat God zijn zoon gezond heeft. Tot een zaligmaker van de wereld. Hij wankelt. Maar hij houdt zich staan. Hij geeft zijn hart niet gewonnen. Bijna een christen. 1 minuut te laat voor de trein. En het is voorgoed te laat. 1 punt te weinig op je cijferlijstje. En je bent gezakt. Bijna een christen. En toch eeuwig verloren. Bijna bekeerd. En toch onbekeerd. Bijna op je knie. En toch staande gebleven. O Agrippa. Buig. Het is nu de welaangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. Nee. Gij beweegt mij bijna. Maar wat hapert er dan aan Agrippa. Dat ge niet geheel uw hart voor God uitstort. Ach, Agrippa zit aan de zijde van Bernice en aan de zijde van Festus.
En ziet daar al de grote officieren. En ziet daar de magistraat uit Caesarea. En ziet daar de hele hofhouding die gekomen is om van dit proces getuige te zijn. En dan de zijde kiezen van een dwaas. Van iemand die raad. Van een man in ketenen. Erger van een gekruiste. Van een uitgeworpen paria. De zijde kiezen van een sekte. Die overal tegengesproken wordt. Nee. Nee. Nee, dat niet. Dat nooit. Dan liever blijven die ik ben. Agrippa, dat kan ook niet. Straks verlies je troon en je kroon en je zedeloze vrouw en je wereldsleven. Dan verlies je je ziel, want het kan niet, het kan niet. Die Christus verwerpt, zichzelf kiest, de wereld kiest, zijn eigen leven kiest, die verliest alles. Die verliest Christus, de hemel, het volk van God, de eeuwige zegeningen. Die verliest ook de wereld, zijn leven. Niets, niets zal in sterven met een daad. Hij zal al het goed aan anderen achterlaten. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. O, wat een teleurstelling. Wat een schrijnend leed in het hart van Paulus. En toch verzaagt hij niet. Toch verzaagt hij niet. Nogmaals zal hij spreken. Nog is hij niet verpletterd. Want hij staat in de kracht des Heer. En Paulus zeide: ik wenste wel van God. Dat en bijna en geheelig. Niet alleen gij. Maar ook alle die mij heden horen. Zodanige werden gelijk als ik ben. Ja, dat is de zang der liefde. Nu begint zijn oog te fonkelen. Ik merk een traan in Paulus' oog. Hij verliest. Nee, toch niet. Toch niet. Agrippa verliest. Agrippa verliest. Die meende te winnen. Die aan de zijde van deze balling niet wilde staan. Hij verliest het. En dat doet smart. Diepe smart. In het hart van deze trouwe godsgezant. En nog eenmaal heft hij zijn gekluisterde hand op. Ik wens de wel van God, zegt hij. Dat en Festus. En uw Agrippa. En Bennis. En alle officieren. En alle die hier aanwezig zijn. Zouden worden. Zoals ik ben. En dan kijkt hij naar zijn kettingen. Die aan zijn armen hangt. Waarmee hij gekluisterd is. Aan die andere krijgsknecht. Maar uitgenomen. Deze banden, zegt hij. Nee, ze moeten goed begrijpen. Hij spot er niet mee. Hij meent het in alle ernst. Hij wenst dat ze alle zouden zijn. Zoals hij. Dat wenst hij van God. Dat is de wens van zijn liefde. En omdat hij dat wenste, daarom heeft hij het woord gepredikt. Daarom heeft hij zo krachtelijk aangetrokken. Daarom heeft hij de heerlijkheid van Christus voor hen uitgestapt. Dat wenste hij. Want Paulus, hij was gevangen. Maar hij was toch vrij. En Festus, hij zat daar in het scharlaken. En Agrippa in het purper. En Bernice in haar prachtig gewaad. Alle op een troon. Maar het waren gevangenen van de Satan. O, dat begrijpt de wereld niet. Als Paulus zegt. Als Gods kind zegt. Ik wou dat u alle was. Zoals ik ben. Ook al staan ze met de ketenen aan de armen. Ook al zijn ze niet in tel. Nog bij Jood. Nog bij heiden. Waarom? Omdat ze een vrede kennen die de wereld niet kent. Omdat ze een roem hebben in God die de doden levend maakt. Omdat ze een vertrouwen hebben. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op. in zijn heerlijkheid. In dat vaste vertrouwen stond Paulus voor Agrippa, voor Festus, voor Benice. En in dat vaste vertrouwen mogen al Gods knechten ook vandaag de bazuin van dat eeuwige evangelie blazen, zelfs voor mensen die zo ver afgeweken zijn als Agrippa en Benice. Dan mogen ze door diezelfde liefde bewogen aan het hart van zondaren staan als iemand die dient. En zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Om alle tegenredenen te niet te doen. Om alle weerstand weg te nemen. Om alle beletselen uit de weg te ruimen. Opdat de Agrippa's, die nu zeggen bijna, zich geheel de Heere zouden geven. En dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Dan kijken ze elkaar aan. Ze raken in verlegenheid. Ze zullen er maar mee ophouden. Zo is het genoeg. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Benice. En die met haar gezeten waren. En aan een zijde gegaan zijnde, spraken ze tot elkander zeggende. Ja, waarover spreken ze? Ze spreken niet meer over het woord. Ze spreken niet meer over de opstanding der doden. Ze spreken niet meer over het gericht. Ze spreken niet meer over Christus. Zuiver materieel over het al of niet gevangen houden van Paulus. Als de mensen die uit de kerk komen, beroerd, geroerd, geraakt in hun consciëntie, die uit de kerk komen, zoals het dikwijls gebeurt, en dan elkaar, ja, net zoals Benice, ze heeft het ook wel gedaan. Toen ze wegging, Paulus nog een vriendelijk knikje toegeworpen. Ziezo, ze hadden er al in het algeheel genomen toch wel van genoten. Zoals de mensen die uit de kerk komen, die vriendelijk naar elkaar knikken en elkaar uitnodigen op de koffie. En zeggen, ziezo, het was weer een gezellige dienst. Het was erg aangenaam. Het was mooi vanmorgen. Maar die verder niet spreken. Niet over de eeuwigheid. Niet over de zonde. Niet over de opstanding der doden. Niet over het gericht. Erg. Bijna bewogen. Bijna een christen. Bijna bekeerd. Bijna. Maar juist. Net. Nog niet. Op de streep geweest. Aan de rand. Voor de deur. Maar toen omgekeerd. O God weet, hoeveel er door alle eeuwen heen zijn, die bewogen geworden zijn door de prediking van Christus, de prediking van het gericht, de prediking van de opstand, die vele dingen gelaten en vele dingen gedaan hebben, maar die dat ene niet gedaan hebben, die niet van hun troon zijn afgevallen, die niet van de zijde van Benice en Festus zijn weggerend, die niet aan de voeten van Paulus neergevallen zijn. Om te zeggen, Paulus, je bent mijn broeder. Ik wil samen met u de banden dragen. En samen met u de pelgrimsreis voortzetten. En voortzetten. En samen met u hopen op Gods genade. Die dat kennen oprecht wel. Die worden ook getroffen. Die wordt het net ook over hun hart geworpen. Op die worden de pijlen ook afgeschoten. Maar dan komt er een tijd, hoe hoog ze ook met eer gekroond zijn, en hoe vast ze ook aan hun statie en aan hun eer zitten, dat ze naast de gebondenen, ja meer, naast de gekruiste nederknielen, en dat ze het uitroepen met de graaf van Zinzendorp, toen hij de gekruiste Christus zag, Heere Jezus, kom af van het kruis, dat is mijn plaats. Die zijn en bijna en geheel tot God bekeerd. Dat geven God aan. Heere, leer ons winst doen met de prediking. Met de prediking van uw eeuwige evangelie. We zijn ook wel eens geroerd. We geloven ook wel eens in de waarheid van uw woord. We zien ook wel eens dat het zo niet verder kan. We zijn ook wel eens bijna bewogen. O God, trek u dan door. Doe ons aan uw voeten vallen. Liever alles verlaten, liever alles prijsgeven. Want dan heb u gezegd, die dan om uwentwil verlaat en een troon en akkers en huizen en een grote naam, die zal honderdvoudig weder ontvangen en in het toekomende het eeuwige leven. En al zou het niet zijn, Heere, in het volgen van u is meer blijdschap dan op de troon van koning Agrippa. Wil ons dat leren, ons allemaal, opdat we waarlijk ons tot u zouden bekeren, ons leven beteren en vruchten voortbrengen van geloof en van bekering waardig. Heere, trek u door. Doe het zo, zoals u het bij Paulus gedaan hebt, opdat we ook iets van die innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid in ons hart zouden omdragen en er iets van zouden verkondigen aan anderen die in de duisternis leven. Paulus moest terug naar zichzelf. Hij was gebonden en toch vrij. Agrippa ging terug naar zijn paleis. Hij was vrij en toch gebonden. Leer ons kiezen. Leer ons heden kiezen. De goede keus om Jezus wil. Amen. Laat ons zingen Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u den trotse nek toekeren. Maar het is mij goed mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. Het 14e vers van Psalm 73 is onze slotzang.
Geliefde, gaat dan zijn in vrede en ontvang de zegen des Heeren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.